Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Marije van Wolfswinkel. Wolfwinkel. Zij groeide op in Oud-Kaspel aan de Laanweg. Ging naar het Han Fortman College in Heerhugowaard. Studeerde architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2000 ging ze naar Barcelona om een winkeltje te openen. Daar ontmoette ze Fernández Cortés Pizano. Hij was leraar op de school voor de glaskunsten in Barcelona en glas in lood conservator bij de Canterbury Cathedral. Fernando nam haar mee naar de kathedraal van Girona om daar zijn werk aan het roosvenster te bekijken. En daar werd zij verliefd op het vak. In 2002 kwam ze terug naar Nederland en werd haar zoon geboren. In dat jaar richtte ze ook haar atelier lichtraamwerk glas in lood op. Haar hobby's? Naast tuinieren, wandelen en koken, boogschieten en kalligraferen. Je ging in Spanje 2 jaar naar school, maar je werkte ook in een nachtclub. Hoe hield je dat vol?
Veel energie en wilskracht. Ja, ik kwam soms om 6 uur 's ochtends thuis uit de club. En dan moest ik om 9 uur weer op school zijn. Oh. Dat was wel zwaar, tot 3 uur. Maar gelukkig hebben ze in Spanje siesta. En iedereen hield zich toen de tijd daar ook aan. Dat was 20 jaar geleden. Dus dat is
Wat was dat dan, die siesta?
Dat was eigenlijk een sluitingstijd tussen 2 en 5 van alle winkels en alle kantoren. En mensen die eten dan warm en gaan even een uurtje dukken. Dus meestal als ik uit school kwam om 3 uur en helemaal back off, dan ging ik eten en dan sliep ik tot 1 uur of 8 en dan ging ik weer naar de club.
Oh, dat was jouw redding.
Dat was mijn ritme, ja, in die tijd.
En was het waard?
Ja, absoluut, want ik heb een prachtig vak geleerd. En ook in de club heb ik het ontzettend leuk gehad. Want ik was de enige van alle Catalanen die Engels sprak. Dus ik mocht altijd met DJ's die uit Detroit kwamen en uit Chicago. Daar kon ik mee praten na afloop en dat was altijd heel erg leuk. Ja, want ik was echt gek op die muziek ook. Dus.
Toen kwam je naar Nederland terug.
Ja.
En hoe kwam je toen aan je opdrachten? Want het is geen alledaags vak, glas in lood.
Klopt. Het is geen alledaags vak. Maar heel veel particuliere woonhuizen hebben glas in lood. En we zaten eigenlijk aan het begin van de transitie in verduurzaming van oude gebouwen. Dus heel veel oude huizen gingen hun glazen isoleren en ook hun glas- en loodraampjes, die nog altijd enkel beglaasd waren, daar moest iets mee. Dus eigenlijk is er in Nederland beter je boterham mee te verdienen, laat ik het zo zeggen, ook dan in Spanje. Omdat in Spanje hebben veel publieke gebouwen glas en lood, maar niet zoveel de woonhuizen. En in Nederland hebben eigenlijk meer de woonhuizen glas en lood, particulier. En ook natuurlijk de openbare gebouwen, maar ja, dat is in Spanje en Nederland eigenlijk net omgekeerd.
Krijg je de indruk dat er nu meer aandacht is met de woonprogramma's en met alle dingen en dat ook dat verduurzamen, dat zo lang mogelijk de dingen in leven houden, zeg maar. Dat er nu een trend is dat men zorgvuldiger omgaat met zijn glas in lood?
Zeker als je het vergelijkt met de jaren 70 van de vorige eeuw. En dat was, noemen ze eigenlijk een soort van tweede beeldenstorm.
Ja.
In die tijd zijn heel veel woonhuizen kaal gehaald. Wit moest het allemaal. En glas en lood, ja, dat was oudbollig. Daar moest je vanaf.
Ja, precies.
En die waardering voor de jaren 20 bouwstijl. Hè, het Art Deco, de woonhuizen in Amsterdam, die allemaal standaard kleine glas- en loodraampjes kregen, gewoon om de arbeiders blij, tevreden te houden. Een leuk detail. Dat is toch weer een beetje teruggekomen eigenlijk. Ja. Het begin van deze eeuw weer. Ja.
Dus en onze
revival van de
en de styling mensen die zijn volop weer bezig om dat ook in ere te herstellen. Hè?
Klopt.
Ja. Ja. Je hebt onlangs een belangrijk kwaliteitspredicaat behaald als glazenier. Wat hield dat nou precies in?
Eigenlijk kan je het gewoon zien als een diploma op een wat hoger niveau. Zo zie ik het, laat ik het zo zeggen. En het voordeel van zou moeten zijn als meerdere glazeniers dat diploma ook halen. Dat je daarmee met z'n allen de kwaliteit van het restauratiewerk. Want het gaat speciaal over restauratie, conservatie van oude ramen. Als iedereen dat zou willen behalen, dan krijg je een hoger niveau in de restauratie. Je ziet toch veel in restauratieprojecten, bijvoorbeeld in Den Haag, hè, of het Rijksmuseum, laat het Rijksmuseum even als voorbeeld nemen. Dat oude ramen door de goedkoopste inschrijver op het werk worden gerestaureerd. Maar dat zijn soms, en vaak helaas, niet mensen met het meeste kennis over de oude ramen. Hè? En dat is zonde, want daarmee worden gebouwen gerestaureerd met materialen of die niet origineel zijn. Dus er is een bepaalde ethiek rondom het restaureren. Van net, eigenlijk net zoals met de Rembrandt. Dat is ook ons erfgoed. Zijn ook gebouwen ons erfgoed. En daar moet je eigenlijk toch wel bepaalde richtlijnen, standaard aanhouden om ze te restaureren. Dat kan niet iedereen doen. Dat zijn mensen die al, er moeten mensen zijn die al heel vaak gerestaureerd hebben. Het is net als met een hartoperatie. Dat laat je ook niet doen door iemand die dat nog maar 2 keer heeft gedaan.
Ja, ja. Ik vond toevallig op je website, die noem ik meteen even, www.lichtraamwerk.nl of .com, net wat u wil. Daar vond ik een soort boodschappenlijstje voor je restauratie, voor een restauratie. En die begon zo: determinatie van de samenstelling en fabrikagewijze van het glas.
Klopt.
Leg uit. Allemaal moeilijke woorden achter elkaar.
Ja, dat is eigenlijk gewoon een, ja, determineren is eigenlijk onderzoeken. Ander mooi woord voor onderzoeken. En determineren is ook wat diepgaander onderzoeken. Dus echt kijken naar de structuur van het glas, naar de fabrikage van
maar
het glas.
Maar hoe doe je dat? Hoe kijk je naar een structuur van glas? Ik kijk er doorheen.
Ja, en ik zie belletjes, haartjes, oneffenheden.
Oh.
Ik zie kleur, of het gebobbeld is of glad, of het met een mond geblazen is of machinaal. Dus ja, dat is gewoon een. Er zijn duizenden glassoorten. En heel veel glasfabrikanten zijn in de afgelopen 100 jaren over de kop gegaan. Maar er zijn er ook nog die wel nog steeds hetzelfde glas maken. Dus ja, in de restauratie probeer je dus toch te onderzoeken waar komt het glas vandaan en wat kan ik aanbieden om het mee te restaureren. Of natuurlijk de oude fabriek nog, die nog steeds hetzelfde glas maakt, of een goed alternatief.
Is de kleur dan belangrijk?
Ja.
Want je moet natuurlijk wel 1 op 1 de kleuren kunnen overbrengen.
Ja. En kleuren zijn heel erg tijdgebonden. Dus ja. Dat is soms lastig om de juiste kleur terug te vinden. Ja. En dan moet je soms een hele verzameling van oud glas voor aanleggen. Dus als je bij mij in mijn atelier komt, dan zie je ook echt rijen met glas. En dat probeer ik ook te verzamelen omheen. Want
dat kan ik me voorstellen.
Kan het altijd weer gebruiken.
Ja. Ja. En er stond ook in, en ik wil zo graag weten wat je daar dan mee bedoelt. Wat is restauratieethiek?
Restauratieethiek is een soort van respect wat je hebt voor de voorganger. Je voorganger die het heeft gemaakt, zeg maar. Voor de oude meesters. En daarin een afwegingen maken in restauratie. Goede afwegingen. Ethisch afwegingen. Dus niet is het goedkoop of is het makkelijk aan te komen. Dat zijn ethisch, vind ik, niet
keuzes.
De juiste keuzes.
Ja.
Maar meer van lijkt het erop? Komt het uit dezelfde hoek? En als dat niet zo is en ik maak een andere keuze, dan bespreek je dat met je opdrachtgever. Dat ga je niet zelf beslissen als restaurator. Dat ga je altijd overleggen. En dat is ethiek, denk ik. Dat je gewoon.
Ja. Maar dat is voor jou wel belangrijk, geloof ik, hè?
Ja, dat is heel belangrijk. De integriteit, zo zou je het ook kunnen zien. Ja. Een soort van ontzag voor je oude meesters en daarin dus keuzes maken. En niet gebaseerd op geld of gemak, zucht of efficiëntie.
En toen kwam ik weer een paar vakwoorden voor jou tegen. En voor ons is het zoiets zoals van, nou, het zal wel. Brandschilderen. Wat is brandschilderen?
Het woordje brand staat voor hoge temperatuur.
Ja, en maar dan?
Het schilderen is met metaaloxide poeders die het glas een kleur geven. Wij glazeniers werken met gekleurde glazen. Gekleurde platen glas. Hè? Mm. Dus een plaat rood, een plaat groen, een plaat geel. Maar als je in de kerk kijkt, zie je vaak afbeeldingen van Maria, Jezus, bloemetjes. En die zijn erop geschilderd met zo'nzelfde stof als het glas gekleurd kan hebben. Alleen dan geconcentreerd. En daar maak je zelf een verfje van. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal potjes poeder. En die maak jij tot een verfje, daar schilder je mee. Zet je in de oven voor 600, tussen de 580 en 620 graden. In een bepaalde aantal minuten. En daarmee verzinkt het metaal, gaat een verbinding aan met het glas. Glas is eigenlijk zand en siliconoxide, soda. En die gaan een verbinding aan met de metaaloxidepoeder. Dus bijvoorbeeld goudoxide geeft een magenta roodachtige kleur aan het glas. Zilveroxide, dus de pure zwarte, wat je van je sieraden afpoetst. Ja. Dat geeft een diep gele kleur. Of een citroengele kleur aan het glas. Of ijzeroxide is bijvoorbeeld groen glas. Dus zo heb je dus een heel arsenaal aan metaaloxidepoeders in je atelier staan waar je mee kan schilderen. En dat gaat dan laag voor laag. Want zodra je je verfje, dat maak je aan met water, dat droogt op. En dan is het weer poeder. Dus dat moet je er eerst inbranden. Wil je daarna een extra laag
over aanbrengen. Als ik nou een kerkraam voor mijn geest haal met gezichten. En meestal afbeelding, gaan we even in de tijd terug, van heiligen met een prachtige tiara op. Of iets in hun hand, die handjes, die kloppen ook allemaal. Nou begrijp ik pas hoe vreselijk veel werk dat is.
Ja, dat is echt bizar veel werk.
Ja.
Ja, en vroeger waren manuren wat goedkoper dan nu.
Ja.
Maar, en denk ik dat de toewijding tot het geloof ook meegespeeld heeft daarin. Maar het is duizenden uren werk.
Ja. Maar ja, jij werkt aan het behoud van de toekomst.
Ook, ja. En behoud van identiteit, van cultuur natuurlijk. Dat is ook belangrijk.
Ik heb nog een paar van die woorden. Zandstralen. Dat denk ik aan een muur met steentjes die ze schoonmaken. En dan gaat er zo'n spuit op.
Ja, een spuit.
Maar dat lijkt me toch met glas een beetje anders.
Nee, het is eigenlijk hetzelfde. Je kan met het zandstralen ook ijzeroxide van ijzer afstralen. Het gaat erom gewoon hoge druk, zand. Dat geeft een beschadiging aan het oppervlakte van datgene wat je zand straalt. En bij glas kun je dat dus, als je daar folies met patronen in gebruikt, dan kun je stukjes wel materen eigenlijk. Glas materen.
Dus je kunt het ook met glas gebruiken?
Ja. Oh. En dan kan je mooie logo's of letters of gradaties in bloemen. Het lijkt een beetje op het geëtste glas van vroeger. Alleen geëtst glas, dat wordt nog heel sporadisch door maar een aantal ateliers in Nederland gemaakt. Omdat het ontzettend chemisch proces is. Wat eigenlijk aan allerlei veiligheidseisen.
Ja, we hebben er vroeger ook niet op gelet, hè?
Ja, nee, precies.
Glas versmelten.
Dat is eigenlijk de temperatuur in je oven nog iets omhoog brengen boven de 800 graden. Dan smelt, het gesmeltpunt van glas ligt tussen de 800 en 1000 graden. En als jij, je kunt eigenlijk met de temperatuur van je oven, die tegenwoordig computers gestuurd is, de mate van hechting van de glasplaten op elkaar, kun je dat regelen? Je kunt glas met elkaar versmelten, want glas is eigenlijk een gesmolten vloeistof.
Kun je dan ook de oppervlakte beïnvloeden?
Ja, je zou
bobbeltjes of golfjes?
Klopt.
Of Dat soort dingen?
Met mallen kun je natuurlijk keramische mallen, dat kun je van klei maken, maar er is nog een ander spul. Daarmee kun je vormpjes maken en daar kan je het glas opleggen en dan neemt het die vorm aan. Want zodra het natuurlijk vloeibaar wordt,
kun je er alles mee.
Ook weer manipuleren. Ja. 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 Ja.
Heb ik er nog één? Glasappliqué.
Dat zag je vaak na de Tweede Wereldoorlog in nieuwe kerken. Een techniek met het verlijmen van gekleurd glas op een transparante onderplaat, ja. Een geharde onderplaat, met een UV-lijm. Dus het is eigenlijk een transparante lijm, waardoor je niet ziet dat het gelijmd is, maar dat het gewoon eigenlijk een... Ja, dan heb je dus eigenlijk een ontwerp zonder de loodlijnen. Laat ik het zo zeggen. Een soort mozaïek, ja. Maar dan op een transparante onderkant.
Je kreeg zo ook wat veel modernere voorstellingen toen, hè?
Klopt, veel abstracter ook. Ja, ja. Ja. Daar kun je minder gedetailleerd natuurlijk weer mee werken. Wat groffere structuur.
Wat mij ook intrigeerde, dat is... Je hebt een glas in loodwand naar je eigen ontwerp... in de stilteruimte van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend... onthuld. Hoe heb je dat gedaan? Hoe begin je aan een voorstelling voor een stilteruimte? Want die heb je zelf ontworpen.
Klopt.
Denk je dan al in die dat lood, want het hebben we eigenlijk nog niet over gehad, over dat lood wat het glas scheidt van elkaar? Of heb je dit ook in één grote wand gemaakt? Vertel eens wat.
Ja, je denkt inderdaad helaas gelijk aan het technische stukje van voordat je begint te ontwerpen. Als je,
ja, dat moet je meenemen natuurlijk.
Ja, dat moet je meenemen, maar dat is soms een beetje beperkend voor het beeld. Maar in dit geval met de Dijklander was het heel makkelijk voor mij. Omdat ik meteen, toen zij zeiden van, we willen dat je dat voor ons ontwerpt. Maar er mogen geen dieren en er mogen geen mensen in staan, want... Het is ook een gebedsruimte, ja. Ook voor mensen die een ander geloof hebben... waarin dieren of mensen associaties kunnen veroorzaken... die je niet wenst in een stilteruimte. Dus het moest zo neutraal mogelijk zijn. En toen dacht ik eigenlijk meteen aan de rietkraag. Als je dus naar Purmerend toe rijdt... dan kom je echt eindeloze sloten en riet tegen... En de stilteruimte was door de oncologie, dus de kankerafdeling, gesponsord of betaald. En de meeste mensen die daar komen, die hebben dus slecht nieuws gehad. Of goed nieuws, maar slecht nieuws is daar dat je wat kan verwerken. En dan denk je aan mensen dat je buigbaar moet zijn, maar je moet niet breken. Want je moet door, je krijgt een heel moeilijke periode, ligt voor je waarschijnlijk. Het moet in ieder geval te maken hebben met de kracht van riet. En de buigbaarheid van riet.
Het symbool van riet.
Ja.
Dat vind ik heel mooi.
En toen heb ik eigenlijk aan die mensen verteld van... dat is mijn beeld wat ik in mijn hoofd heb. En dat moet het worden. En toen zeiden zij meteen van... ja, dat is perfect. Maar dan krijg je dus technische beperking... en de afmeting van de wand. En
hoe groot is die?
2,50 meter hoog en 2 meter breed. Het bestaat uit 4 panelen in een ijzeren of een stalen frame. En op een gegeven moment moest er ook nog veiligheidsglas voor. Want mensen kunnen ook doordraaien en dan moet het niet kapot gaan. En toen moest er dus in isolatieglas gezet worden... waarbij je aan de voorkant een veiligheidsglasplaat zet... en aan de achterkant een gewoon glasplaat... En moest ik eigenlijk de techniek weer helemaal omdraaien in mijn hoofd. Van, nu moet het in isolatieglas. Nou, dan heb je ook weer wat meer technische beperkingen. En dat heeft ook gelijk weer effect op je ontwerp.
Ja, want wat zijn dan die effecten, technische beperkingen? Je kijkt door een stuk glas heen wat geen voorstelling heeft. Mm-hmm. En dan pas krijg je de voorstelling. Zo stel ik het me dan voor.
Klopt. Maar de technische beperkingen zitten er eigenlijk in... als je een enkel glas in lood hebt, is een... Dat verstevig je meestal met messing, bindroeders die de loodlijnen volgen. Dat messing kun je buigen, dat kun je op het lood solderen... en daarmee heb je een stevig raam. En dat heb je nodig met zulke grote panelen. Maar omdat dat nu niet kon, want in isolatieglas... kun je geen extra messingroede op het paneel solderen... omdat je dan een te dik glas krijgt. Moest ik dus ook weer het ontwerp aanpassen? Moest ik er meer loodlijnen in aanbrengen dan dat ik eigenlijk in mijn hoofd had? Omdat je die loodlijnen, die maken het paneel ook weer sterker. Want ja, de glassoorten die we gebruiken, die zijn maar 3 mm groot. Dus als je hele grote vlakken moet gaan snijden, dan wordt je raam heel kwetsbaar. Ja, en dan kun je er eigenlijk niet zoveel mee. Dus ja, jammer genoeg heb je toch altijd je technische beperkingen in het ontwerp. Dat vind ik ook echt het allerlastigste van.
Maar heb je daar rekening mee gehouden in het ontwerp?
Uiteindelijk wel, ja.
En vind je het een probleem?
Ja, maar dat komt omdat ik...
Maar dat komt door jouw vakmans oog.
En het belangrijkste voor mij was dat de architect die de stilteruimte ontworpen heeft...
Ja.
Zij heeft echt een heel concept natuurlijk. Ook met een houten wand ernaast en een
kleuren.
Tapijt en kleuren. Ja. En zij was eigenlijk gewoon heel blij. En ja, dat ik dat zag, toen dacht ik van nou oké, dan ga ik voor de rest ook niet meer zeuren. Ik zeur altijd over mijn eigen ontwerpen.
Dus. Maar dat doet elke kunstenaar, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Maar wat ik me dan afvraag, heb je de wijdte van het landschap en de buigbaarheid van het riet, heb je dat kunnen vangen?
Ja.
Oh, geweldig.
En ook de ja, ik vind wel zelf uiteindelijk, er zitten twee zonnen in. Een zon, de echte zon en een weerspiegeling van de zon in het water.
Oh, dat is ook mooi.
En dat maakt het heel gaaf, vind ik. Ja. Maar dat, die tweede zon, zeg maar, die weerspiegeling in het water, die is er gekomen vanwege de technische beperkingen die ik had. Dus wat dat betreft is het ook wel weer verbeterd.
Kijk nou.
Dus ja, weet je, het is altijd een beetje van...
Van de nood een deugd.
Juist.
Ja.
Ja.
Staat er een foto van dat raam op jouw website?
Nog niet, want het is pas net 2 weken geleden onthuld.
Oh, zo.
En ik moet daar nog aan werken. Dat is okay. Altijd
moet je wel even opschieten, want ik ga hem nog een keer noemen. Okay. Dat mensen dat raam willen zien, dan kunnen ze naar www.lichtraamwerk.nl.
Ik zal hem erop zetten.
Ik stuur je met huiswerk naar huis.
Juist.
Ik ben helemaal in de war. Het was zo geweldig wat je vertelt. En ik had toch een vraag klaar van het werk. Lijkt zo romantisch met glas en roodraam op de lichttafel. En nu heb je verteld dat het helemaal niet zo is. Dat het in de praktijk gewoon een heel ander verhaal is. En dat je aan moet passen op de praktijk. Nou, weet ik niet of dat zo is, maar... Jouw liefde begon bij dat roosvenster. Is het voor een glazenier of voor een glaskunstenaar het toppunt om zo'n roosvenster, u kent ze wel, die ronde vensters in zo'n wand van een kerk die de prachtigste lichteffecten binnengeeft. Is dat een soort ideaal om dat eens te maken?
Ja. Ja.
Sprak zij heel dromerig en zag het voor zich.
Ja, maar het is ook zo. Want als je aan het vak begint en je wordt dus zo'n soort van verliefd. Want wat dat betreft is dit mijn grote liefde in mijn leven. Het werk. En natuurlijk mijn zoon, maar dat is iets. Maar het werk. En je staat in die kerk en je kijkt van boven de kerk in. Van een plek waar nooit iemand anders komt behalve... Jij en nog wat andere metselaars misschien of een leidekker. Maar dat is zo ongelooflijk bijzonder en zo fijn. En ik heb altijd bij het kerk... Ik ben zelf totaal niet met de kerk opgevoed. Maar de kerk geeft mij altijd een gevoel dat ik beschermd word. En dat het een soort vader is voor mij. En ja, dat de veiligheid van die kerkmuren, dat is zo bijzonder en ook... Het feit dat je dan mag bijdragen aan een stukje geschiedenis om dat in stand te houden, want dat is het natuurlijk. Ja, ik vind dat gewoon het meest dankbare, mooie werk wat er bestaat. Dus ja, wat dat betreft. En als je het over nieuw glas en lood hebt, dan is het iets prachtigs dat het jezelf overstijgt. Want je blijft letterlijk langer leven dan jijzelf.
Ja.
En dat is gewoon heel eervol.
Ik vind dat een hele mooie afsluiting. En ik ben heel blij met wat je allemaal verteld hebt. Ik dank je hartelijk dat je hier was.
Alsjeblieft.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.